BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast. NS, alle seinen op rood. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over de Wubbel Okkels innovatieprijs die weer van start gaat. Over de vraag of het nog reëel is om het over 1,5 graad opwarming te hebben. En cruisevakanties zijn nog slechter dan we dachten. In vergelijking met 2019 zijn zowel het aantal cruiseschepen, de tijd die ze in een haven doorbrengen, als de brandstof die ze verbruiken, allemaal met bijna een kwart toegenomen. Dat betekent 9% meer zwaveloxide de lucht in, 18% meer stikstof en 25% meer fijnstof. Los van de CO2 natuurlijk. Veel cruisemaatschappijen investeren in LNG als een schoner alternatief voor zware stookolie. Maar die motoren lekken heel veel methaan. En dat is als broeikasgas minstens 35 keer erger dan CO2. De klimaatafdruk van een groot cruiseschip staat gelijk aan die van 12.000 auto's. En een overnachting op een cruiseschip kost al snel 12 keer meer energie dan in een vergelijkbaar hotel. Dan nog het afval. Cruiseschepen vormen maar een klein percentage van de totale scheepvaart, maar produceren wel bijna een kwart van alle afval. Het grootste deel daarvan wordt op zee verbrand en in sommige gevallen ook illegaal gedumpt. Ik weet het niet, ik zou op zo'n cruiseschip niet zo heel makkelijk meer een fijn vakantiegevoel krijgen. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van de 2B Collective. Yvette, fijn dat je er weer bent. Yes. Jij wil beginnen met een bericht over de gaskraan in Groningen. Die gaat dicht.
Ja, eindelijk is het zover. Die gaat per 1 oktober dus nu eindelijk dicht. Mm-hmm. En daarmee komt na 60 jaar een eind aan de gaswinning in Groningen. Staatssecretaris Hans Vuilbrief van Mijnbouw maakte dat vrijdag bekend. En wat deze beslissing nou versneld heeft, is dat diezelfde maand de nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek operationeel wordt. En daar wordt dan geïmporteerd buitenlands hoogcalorisch gas, mm-hmm, vermengd met stikstof. En daardoor wordt het laagcalorisch en is het geschikt voor onze cv-ketels. Nou, het is natuurlijk supergoed dat we nu van Groningen eindelijk af gaan blijven. Maar uiteindelijk moeten we natuurlijk toch naar een situatie waarin we helemaal geen gas meer nodig hebben.
Ja, ik hoop dat ik er dan nog ben. Dan is heel anders, maar het is veel leukers. De Wubbel Okkels innovatieprijs, die gaat weer van start.
Ja, daar wil ik heel graag even bij stilstaan. Want de Wubbel Okkels is een absolute held. Een toonbeeld van duurzaam innovatief denken. Denk bijvoorbeeld aan de Nuna zonneauto, mm-hmm, de superbus, Kite Power, het schip Ecolution, ja, bij velen ook wel bekend. En natuurlijk de Groene Grachten. En hij was altijd een groot fan van prijzen. Dus als teams hem vroegen om mee te denken, zei hij altijd: ik doe met jullie mee. Als jullie maar eerst gaan nadenken over wat de succesfactoren zijn om te winnen, om de wedstrijd te winnen.
Ja.
Ja, en we willen nu die innovatiekracht van alle talent in Nederland natuurlijk gaan benutten en extra prikkelen. Dus tot 1 oktober kan iedereen zijn of haar innovatieve ideeën en oplossingen voor een duurzame planeet indienen via de website de Wubbel Okkels Innovatieprijs.
Met allemaal streepjes ertussen, maar die vind je wel.
Ja.
Leuk is, wij zitten samen in de jury. Wat kunnen we winnen?
Ja. Nou, dat is niemals. Want we gaan namelijk 3 prijzen uitreiken van 10.000 euro. Ja, en misschien nog wel waardevoller. Wij gaan al onze hulp en netwerk aanbieden, ja, om ook deze innovatieve ideeën echt verder te brengen.
En dat helpt altijd enorm, hè?
Ja, precies. Ja, absoluut. Ja, dus zet ook in je agenda 3 november tijdens de Nationale Klimaatweek. Dan organiseren we de Wubbel Okkels Innovatie Festival. En daar gaan we de winnaars bekendmaken, maar ook een onwijs gaaf programma daaromheen.
Ja, dus stuur in die ideeën.
Ja.
Dan nog even dit. Belangrijk, afgelopen week was er een kleine onofficiële klimaatconferentie in Parijs over de financiering van klimaatverandering. Met name wat rijke landen aan arme landen gaan betalen. Is daar nog wat uitgekomen?
Ja, nou toch eigenlijk wel echt wat positief nieuws. Want de rijke landen hebben gezegd: we gaan nu toch echt meebetalen aan die klimaatrekening voor de arme landen. En het gaat maar liefst om een bedrag van 1000 miljard dollar.
Mm-hmm.
En de arme landen hebben natuurlijk relatief het meeste last van klimaatverandering, terwijl de schuld ervan bij de meer ontwikkelde landen ligt. We hebben daar natuurlijk allemaal van geprofiteerd. Dus deze compensatiebelofte bestaat al heel lang. Maar de conferentievoorzitter Macron heeft nu opnieuw beloofd dat geld echter gaat komen. Dus ik hoop het. Ik ben ook wel een klein beetje sceptisch. Maar ja, eerst zien dan geloven.
Ja, oftewel eerst betalen, dan juichen.
Yes.
BNR Duurzaam.
Kunnen we de opwarming van de aarde nog binnen die 1,5 graad houden? Daar lijkt het inmiddels niet meer op. En dan komen we automatisch op de vraag, wat dan wel? Hoe gaan we ons aanpassen? Bart van der Hurk is van Deltares. De regering heeft hem onlangs voorgedragen als nieuwe co-voorzitter van een belangrijke groep binnen het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Bart, op afstand welkom.
Dankjewel, goedemiddag. Ja, op afstand, ik zit op een camping in Frankrijk.
Oh, hij wel.
Prachtig uitzicht. Ja, ik wel, ja.
Ja, heerlijk. Nou, geniet ervan.
Fijn in de zomer ben ik weer aan het werk.
Ja, fijn dat je toch even in onze show kunt zijn. Jij bent voorgedragen als medevoorzitter van werkgroep 2. Wat doet werkgroep 2?
Ja, werkgroep 2 is een van de 3 grote werkgroepen van IPCC. En die richten zich op het verzamelen van alle literatuur die er is verzameld over het inderdaad de aanpassing van klimaatverandering. Ook de gevolgen van klimaatverandering worden in werkgroep 2 beschreven. Maar eigenlijk ook wel heel belangrijk, ook de oplossingsrichtingen om je aan klimaatverandering aan te passen, is echt een werkgroep 2 onderwerp. En ook zo'n financieringsfonds, zoals net werd gezegd, hè, dat de rijke landen mee moeten gaan betalen aan de arme landen. Mm-hmm. Dat is nou typisch materiaal wat je in zo'n werkgroep 2 helemaal uitgespit ziet gaan worden.
Ja, het woord wat er altijd bij hoort is adaptatie. Volgende maand is de stemming. Tijdens de ledenvergadering wordt dat een 1-2'tje klaar, Bart Wortest?
Nee, zeker niet. Er is per werkgroep, er zijn 3 grote werkgroepen. En per werkgroep worden er 2 co-voorzitters voorgedragen. Of worden er benoemd. En er zijn er inmiddels voor werkgroep 3 al 3 voorgedragen. Dus er wordt nog echt gekozen. Maar ik heb ook wel eens in de notulen van de vorige edities begrepen dat er ter plaatse nog kandidaten naar voren kunnen worden geschoven. En dus het is echt pas na die vergadering weten we zeker of ik inderdaad die rol kan gaan vervullen.
Nou, het blijft spannend, maar misschien dat wij dan even een kleine bijdrage kunnen leveren. Ladies and gentlemen of the IPCC, Bart is your absolute best candidate. Jij schreef al mee aan eerdere rapporten van het IPCC, Bart. Hoe komen die publicaties tot stand? Dat is voor ons wel eens leuk om te weten. Ben je daar dan elke week mee bezig, jaar in jaar uit? Of 1 keer in de zoveel tijd een vergadering? Hoe werkt dat?
Ja, het is een cyclus van echt meerdere jaren. Ik werd in 2017, geloof ik, door de Nederlandse regering, of door eigenlijk het focal point van IPCC. Elk land heeft een focal point en die verzamelen eigenlijk de auteurs van zo'n rapport. Mm-hmm. En Nederland had toen voor een van die werkgroepen hadden ze een stuk of 15 IPCC-auteurs voorgedragen die uiteindelijk mee gaan schrijven. Ja, en zo'n rapport dat komt in, dat duurt een jaar of 4-5 voordat het er helemaal is. Dus je zit eigenlijk ook als co-auteur. Ik heb ook een baan ernaast. Ik ben niet 100% bezig met dat IPCC als co-auteur. Het gaat echt een beetje in sprints. Dus af en toe dan ligt er weer een deadline om een nieuwe versie op te leveren, die dan eerst op een vergadering wordt besproken van de auteurs. En vervolgens wordt die versie in het publiek uitgezet voor externe reviews. Nou, dan kun je eigenlijk weer een paar maanden wachten. Maar dan begint er weer een nieuwe sprint. Want dan moeten alle reviews die moeten worden verzameld en verwerkt en ook becommentarieerd. Elke review-commentaar wat binnenkomt, er wordt precies aangegeven wat ermee gedaan is. Ja. En dat staat ook ergens op een website. Nou, dus het gaat een beetje in horten en stoten, maar het is wel, het is al veel werk en intensief. En ja, ook niet voor niks. Je bent natuurlijk ook...
Het zijn hele belangrijke rapporten.
Precies.
Dus, ik herinner me nog heel goed, afgelopen maart kwam het IPCC nog met een soort tussenrapport met de belangrijkste conclusie: die 1,5 graad komt akelig dichtbij en de opwarming gaat steeds sneller. Afgelopen maand werd bekend dat het nu al met 0,2 graad per jaar omhoog gaat. Is er nog een sprank? Dank je hoop wat jou betreft dat we nog binnen die 1,5 graad blijven?
Nou, ik weet vrijwel zeker dat eigenlijk bijna alle scenario's die gaan wel ergens over die 1,5 graad heen in de komende decennia. Maar er zijn natuurlijk scenario's die ervoor zorgen dat er dan later in de eeuw door ten eerste grootschalige reductie van emissies natuurlijk, maar ook door technieken om CO2 en methaan en zo weer uit de lucht te halen. En uiteindelijk zie je dan sommige van die scenario's weer teruglopen. En aan het eind van de eeuw net die 1,5 graad aan.
Ja, dus maar, het is even een top eroverheen, dan weer terug. Ja, nou, eind dit jaar de nieuwe klimaatop in Dubai. Het idee is dat we daar alleen maar gaan praten over adaptatie. Dus echt werkgroep 2 aan de bak. Over extra maatregelen om de uitstoot tegen te gaan. Daar wordt niet meer over gesproken. Is dat wat jou betreft een logische keus, omdat we het toch niet halen?
Nee, het is ook niet zo dat er niet meer over gesproken wordt. Maar inderdaad, ik denk ook wel dat dit het decennium van de adaptatie wordt. Want we zien, denk ik, niet alleen in Nederland hebben we het steeds vaker over extreem weer, wat dan via allerlei Zogenaamde attributiestudies ook echt aan klimaatverandering worden toegekend. Zeg maar. Mm-hmm. Maar dat is wereldwijd, ziet de hele wereld, die ziet zeg, het klimaat is echt aan het woord. En voordat je die met die mitigatie, die opwarming hebt beperkt en al die effecten hebt teruggedrongen, ben je nogal een paar decennia verder. Ook als je een heel gunstig scenario volgt, dan duurt het echt decennia voordat die temperatuur weer een beetje zeg maar, terug is bij waar we aan gewend waren.
Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, Bart,
heel hoog op de agenda.
Ja, maar je zou kunnen zeggen, als je echt de nadruk ligt op adaptatie, dan als je een beetje cynisch ingesteld bent, dan zeg je, ja, nou dan weten we het al hoe het gaat. De meeste landen houden zich er toch niet aan. Dus doorgaan jongens en we passen ons wel aan.
Ja, dat wordt ook binnen IPCC-kringen wordt er soms wel van die. Ja, ideologische strijd uitgevochten. Maar ik bedoel, we zijn ook allemaal wel realisten. Mm-hmm. Het is ook niet zo dat we zonder adaptatie het maar lekker erg laten worden om de wereld er vooral van te doordringen dat we met mitigatie serieus werk moeten maken. Nee. Want zo werkt het natuurlijk ook niet.
Ik kijk even naar ons groene geweten. Yvette, hoe zie jij dit?
Ja, nou, ik vind het werk wat de IPCC doet echt heel erg belangrijk. Het is een kennisorgaan dat onafhankelijk en breed gedragen de stand en de gevolgen van klimaatverandering weergeeft. En wat vind ik van de COPs, van de klimaattoppen? Inmiddels is dat uitgegroeid tot een gigantisch evenement met allemaal subcongressen waar 40.000 mensen heen vliegen. En eigenlijk is er sinds Parijs geen echte nieuwe beslissing meer genomen. Dus liever zou ik zien dat al deze inspanningen en euro's in sprintachtige online sessies worden gestoken waarbij er echt gefocust wordt op hoe gaan die landen nou die uitvoeringsplannen maken om ofwel onder die 1,5 graad te blijven, maar hetzelfde geldt voor die adaptatieplannen. Ja, en eigenlijk, ja, Bart, zou ik jou ook wel de vraag willen stellen, hoe zou jij willen dat er uiting wordt gegeven aan die wereldwijd, aan die adviezen die jullie met de IPCC geven?
Ja.
Ja, dat is een goede vraag. Wij staan als IPCC, en ook ik ben een wetenschapper, heel lang bij het KNMI aan klimaatscenario's te werken. Nu bij Deltares veel met klimaatverandering bezig. Ja, we willen als wetenschapper natuurlijk niet al die regeringen zeggen wat ze moeten doen. Maar we zien soms wel met leden ogen aan dat er besluiten worden genomen die niet helemaal in lijn zijn met de bewijzen zoals die IPCC aandraagt. Laat ik het zo maar voorzichtig uitdrukken. Dus, dus ik vind ook wel dat, dat er genoeg bewijs is die het rechtvaardigt om veel snellere actie te gaan nemen. Dat is absoluut. Ik ben zelf, eerlijk gezegd, ik ben nog nooit op zo'n COP geweest. Wel natuurlijk op veel van die IPCC-vergaderingen, maar ik heb tot dusver zijn de voormalige co-chairs, zoals het heet, co-voorzitters, die gaan dan naar de COPs om het IPCC-verhaal te laten horen. En daar zat ik nooit tussen.
En dus binnenkort mag jij.
Ja, en zou het een idee zijn dat jullie wellicht, in het rapport daar ook aandacht aan geven? Hoe er nou uitvoering af moet worden gegeven?
Nou, ik denk dat dat ook iets is waar je als kennisinstituut IPCC ook echt wel iets kan bijdragen. Ja. Ja. Ik bedoel, ik ben ook weer niet zo naïef om te denken dat zodra je de kennis hebt, dan zal iedereen er wel naar handelen. Ik bedoel, er is het besluiten worden genomen op meer dan kennis alleen. Dus je moet niet alleen kennis hebben om dingen te doen, maar je moet het ook nog eens kunnen willen of je moet het kunnen veroorloven of zo. Hè. Maar ik denk dat IPCC wel het in zich heeft om de informatie zodanig te verpakken dat je heel helder de opties en het doordenken of het doortrekken van de huidige ideologieën, zeg maar, die worden wel heel scherp neergezet. Dus ik kan me ook niet zo goed voorstellen hoe we nog indringender of eigenlijk nog meer ondersteunend aan dat hele kennisvormings- of besluitvormingsproces, hoe we dat dan zouden moeten doen.
Nou, misschien moet ik daar dan eens inspringen, want cognitieve dissonantie kennen we allemaal. Ik heb wel eens het gevoel, Bart, dat hoe meer al die beslissers weten, hoe harder ze gaan wegkijken. Dat is echt een heel raar verschijnsel. We weten alles al, maar we handelen er niet naar. Ik las bijvoorbeeld in een interview met jou, dat vond ik wel heel goed. Daarin zei jij, de focus ligt op dit moment veel te veel op het beperken van CO2. Kan je dat nog een keer uitleggen? Wat bedoelde je daar precies mee?
Nou, het beperken van de CO2-emissies, van de uitstoot. En ik denk zelf echt dat als je echt verder wil met deze planeet en met die uitstoot, dan moet je ook naar minder uitstoot. Je moet ook naar minder het gedrag wat uitstoot veroorzaakt. Dan moet je echt ook wel over nadenken. Dat is niet alleen maar een andere vorm van energie of laat staan een andere vorm van fossiele energie. We schakelen allemaal massaal over van kolen op gas. Maar ja, dat zet natuurlijk geen zoden aan de tijd. Je wil uiteindelijk ook niet alleen maar van fossiel gestookte auto's naar elektrische auto's. Want ja, je blijft gewoon met heel veel auto's zitten die heel veel energie kosten bij het maken. Heel veel van de energie die ze gebruiken wordt nog steeds fossiel opgewekt. Ja. Dus ik denk, als je niet ook nadenkt over minder verkeer.
Het moet minder. En dan zeg ik ook meteen maar minder zwembaden in de tuin. Geen SUV's op de oprijlaan. Niet met het vliegtuig naar Spanje. Maar hoe komen we daar, Bart? Want mensen hebben het idee dat ze als ze hun welvaart moeten opgeven, dat vertikken ze en dan gaan ze met kop in de zand zitten.
Ik denk wel dat je op een andere manier naar welvaart zou kunnen kijken. Daar hebben overheden, maar ook opiniemakers en kennismensen en jullie als media hebben daar echt wel invloed op. Het is een heel grappig voorbeeld wat mij echt de ogen heeft geopend. Als je ergens in Nederland of in Europa een milieuramp hebt, dan dat is natuurlijk heel vervelend, maar dan gaan er allemaal bedrijven gaan daarheen om dat op te ruimen.
Ja.
En het gekke is dat dat dan uiteindelijk een positieve bijdrage levert aan het bruto nationaal product. Want die bedrijven hebben namelijk omzet gedaan.
Ja, dat is zo. Ja. En het leuke
is natuurlijk een rare manier van welvaart.
Ja, maar je noemt wel het cruciale woord, denk ik. Want Jan Terlouw zei 2 maanden geleden tegen me: het enige wat gaan helpen zijn een paar flinke mondiale rampen.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Klimaatverandering zorgt voor extremer weer. We zien dat nu weer aan de droogte in Nederland. De droogste zomer in tijden gaat eraan komen. Daarnaast worden ook regenbuien langduriger en heviger. Dus dat wordt aanpassen. Bart van der Hurk is van Deltares en is een van de belangrijkste kandidaten om een belangrijke werkgroep bij het IPCC te gaan leiden. En Yvette Watson is ons groene geweten. Bart, jullie doen volop onderzoek naar klimaatadaptatie. Kunnen we onszelf de komende 40 jaar, denk jij, voldoende beschermen? Of zullen we gewoon compleet overgeleverd zijn aan de consequenties van extreem weer?
Nee, Nederland is natuurlijk een van de best geoutilleerde landen als het daarom gaat. We hebben honderden jaren ervaring met klimaatverandering, of met klimaatgrilligheid, kan ik beter zeggen.
Mm.
Met onze dijken en onze waterwerken en onze instituties, vergeet dat niet. Ze hebben het heel goed voor elkaar.
Ik gooi meteen Jan Rotmans er even in. Omarm de chaos. Daar schetst hij een beeld van Nederland over 100 jaar. Grote delen van West-Nederland onder water, omdat we niet genoeg energie hebben om alles permanent droog te pompen. En dan mag jij weer.
Ja, dat is een lekkere ja. Ik denk echt dat, weet je, en dat is ook het wezen van klimaatverandering. Als wij, 700-800 jaar geleden kwamen er stammen naar Nederland en die gingen eens kijken waar zullen we die dorpjes eens bouwen en later werden dat steden en zo. Nou, en die hebben zich daar gevestigd en dan krijg je Amsterdam en Den Haag en zo, die liggen op de plek waar ze nu liggen.
Mm.
En nu later hebben we dan knappe koppen hebben dat dan weten te beschermen tegen de zee en tegen verzilting en weet ik noem maar op. Ik denk als we nu in de situatie zouden staan dat die stammen opnieuw komen kijken hoe ligt het erbij, dat ze Nederlanders anders in zouden richten dan
nu. Dat denk ik ook,
het klimaat anders is.
Maar wat moeten we ermee de komende 100 jaar?
Wij zijn, als het gaat over waterveiligheid, is Nederland nog steeds een van de best beschermde deltas van de wereld.
Mm-hmm.
Maar dat wil niet zeggen dat je niet vol aan de bak moet. We moeten echt heel goed nadenken over. We zijn nu vooral bezig met het inrichten van het land. Er wordt ook al een nieuwe grote verbouwing van Nederland genoemd. En dat gaat niet alleen over de landbouw en de natuur, maar ook waar de woningen komen, waar de grote infrastructuur komt. Ja, en dan moet je echt ook wel rekening houden met omstandigheden met de zeespiegel, die toch echt al een stukje hoger staat dan nu.
Of, ja, en heb jij het gevoel dat
van de rivier.
Heb jij het gevoel dat politiek en bedrijven en misschien in de laatste maand ook de burgers voldoende doordrongen zijn van het feit dat er heel veel moet veranderen?
Ik weet het niet. Ik vind het een lastige. Want ik denk dat er in de professionele wereld waar wij veel mee werken, bij de beleidsdirecties van de ministeries, bij Rijkswaters en zo, zit dat echt diep in de genen.
Mm.
Maar ik zie tegelijkertijd ook in Nederland is een land waar heel veel vertrouwen is in die instituties.
Ja.
Maar tegelijkertijd weten heel veel burgers maar heel slecht wat hun beschermingsniveau is, of hun afhankelijkheid van al die waterwerken is. Dus er wordt wel heel veel verantwoordelijkheid, zeg maar, wordt gedelegeerd naar een overheid die het dan al voor hen zal opknappen.
Ja.
Maar dat zagen we ook aan de grote overstromingen die waar ook in Limburg werd getroffen in juli 2021. Dat het dan toch heel veel mensen heel verrast zijn en ook schade hebben en dan eigenlijk niet zo goed weten waar ze terecht moeten. En ook gaan mopperen dat het allemaal zo lang duurt en weet ik veel wat.
Yvette, als ik jou daar even op aankijk, als ik 10 mensen op straat vraag van maak je zorgen, zouden ze zich zorgen maken, denk je?
Nou. Leuke vraag, want met ons Gamified leerplatform voor duurzame gedragsverandering zien we dat de meeste mensen zich eigenlijk best wel bewust zijn van klimaatverandering en dat ze willen veranderen. Maar of ze zich zorgen maken, dat weet ik niet echt. Maar wat ik vooral zie, is dat ze hartstikke bereid zijn om stappen te zetten en vooral op zoek zijn naar hoe ze dat dan moeten doen. Wat is mijn invloedssfeer? Aha. Wat kan ik dan en hoe? En wat ik me eigenlijk afvroeg is, wordt er nu ook onderdeel, het laatste rapport van de IPCC in maart vorig jaar, werd er ook voor het eerst stevig ingegaan op gedragverandering. En dat dat belangrijk kan zijn voor 40-70% van de emissiereductie voor 2050. Ja. Gaat hier ook nou nog verder op doorgepakt worden door de IPCC?
Ja, zeker. En gedrag heeft te maken met inderdaad die emissiereducties, maar ook voor hoe mensen zich uiteindelijk weerbaar maken. Mm-hmm. Ons watergebruik is natuurlijk ook een vorm van gedrag. Of waar we gaan wonen, of hoe we onszelf beschermen. Ja. Maar ook wat we eten, waar we het vandaan laten komen, welke spullen we kopen. Ik bedoel, er is heel veel klimaatverandering buiten Europa die ons raakt, omdat er allerlei voedselketens worden onderbroken of productieketens worden onderbroken.
Ga zo maar door. Hoe duidelijker dat wordt, hoe beter het is. Hè?
Dus jullie gaan hier ook echt nog verder op rapporteren?
Zeker.
Dat is bij deze afgesproken, Bart van der Heur van Deltaris. En ik hoop ook echt van het IPCC. Ik ga je heel veel succes wensen. En ik hoop zelf heel erg dat we genoeg middelen en grondstoffen hebben om al die adaptaties te doen. Want ik vond jullie grondstoffenanalyse van de toekomst ernstig rooskleurig. Dus kijk daar nog even naar. Bart van der Heur, dankjewel. Yvette, wat ga je meenemen naar de avonddis?
Nou, ik ga Bart ongelooflijk veel succes wensen met de verkiezing. Ik hoop dat je het woord en dat we in de rapportage van werkgroep 2 ook adviezen mee gaan nemen over hoe de landen hier uitvoering aan kunnen geven.
Ja, en ik hoop dat Bart stiekem denkt van, goh, hoe gaan we dat verhaal beter die samenleving inbrengen, dat hij dan gewoon ons gaat vragen om te helpen. Dankjewel, Yvette. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.